Ons begint dat in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen op Psalm 24, vers 1 en 2. Al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom van de Heere. En wie klimt de berg des Heeren op? Psalm 24, vers 1 en 2. De kerk van alle tijden en wereldwijd doen we een belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dan zingen wij de berijming van het gebed des Heren, vers 3, de berijming van de bede uw koninkrijk komen. Het gebed des Heren, vers 3 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij openen de schriften en we lezen vanmiddag het woord van God in Lucas 16, vers 1 tot en met 13. Lucas 16, vers 1 tot en met 13. En hij zei ook tegen zijn discipelen, er was een zeker rijk mens die een rentmeester had. En deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. En hij riep hem en zei tegen hem, wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf, wat moet ik doen, omdat mijn heer het rentmeesterschap van mij afneemt? Spitten kan ik niet, en voor bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester, in hun huizen ontvangen. En hij riep de schuldenaars van zijn heer één voor één bij zich en zei tegen de eerste, hoeveel bent u mijn heer schuldig? En hij zei, 100 vaten olie. En hij zei tegen hem, neem uw schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel 50. Daarna zei hij tegen een andere, en u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei, 100 zakken tarwe. En hij zei tegen hem, neem uw schuldbekentenis en schrijf 80. En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. En ik zeg u, maak u zelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Tot zover de schriftlezing. Ik bedien u vanmiddag het woord van God door dit gedeelte dat we gelezen hebben. De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. En ik lees u nog vers 8 waar de gelijkenis op uitloopt. Vers 8. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. Voor we daarna luisteren willen we eerst samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Laten we bidden. Heilige, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen tot u op deze middag. En we danken u dat u ons hier samenbrengt opnieuw op deze prachtige zondag. Waar we in de natuur mogen zien dat u nieuw leven geeft als alles ontluikt. Als de zon warmte en leven geeft. Heere, geeft u dat ook hier in uw huis. Het leven uit uw woord. Het licht en de warmte die we nodig hebben om van u te ontvangen in onze donkere en koude harten zo vaak. Heere, wilt u zelf in ons midden zijn? Wilt u uw woord zegenen? En geef u dat het kracht zal doen, dat het vrucht zal dragen door uw Heilige Geest. U weet hoe we hier vanmiddag gekomen zijn. Welke dingen ons bezighouden, vreugde of zorg. Misschien allebei wel. U weet wat we nodig hebben. We bidden u bijzonder voor hen die te maken hebben met moeite en verdriet. Misschien dingen die anderen niet eens van ons weten. Geef dat we ze wel bij u kwijt kunnen. En wilt u kracht geven en de weg wijzen. In alle dingen van ons leven. We bidden u voor deze gemeente. Wilt u hier wonen en werken met uw Heilige Geest. Geef dat uw woord vrucht zal dragen. We bidden u voor al het werk dat in uw koninkrijk gebeurt. Op zoveel manieren. Heere, wilt u het zegenen. Wilt u het zelf gebruiken om harten te openen en mensen tot u te trekken. We bidden u voor uw kerk over heel deze wereld. Bidden u voor de kerken waarin u ons een plaats hebt gegeven. Wilt u ons ook als kerken bewaren in een tijd van zoveel onrust en verwarring. Bewaar ons bij uw woord. Bewaar ons bij elkaar. Bewaar ons voor het werk van de boze die er altijd op uit is om tweedracht en verdeeldheid en verwarring te zaaien. We bidden u bijzonder ook voor de vergadering van de particuliere synode deze week. Wilt u ook daar in het midden zijn? Wilt u wijsheid geven aan de broeders die daar zijn afgevaardigd of leiding hebben te geven? En wilt u zelf doorgaan met uw werk? We bidden u dat ook voor andere kerken in ons land en daarbuiten. Wilt u ook samenbrengen wat bij elkaar hoort? We bidden u bijzonder ook voor uw kerk die vervolgd wordt. We dragen vandaag in het bijzonder de christenen in Pakistan en Afghanistan aan u op. De kerken daarin, een situatie die zo totaal anders is dan wat wij hier kennen. We kunnen het ons waarschijnlijk niet eens voorstellen. Heere, wilt u daar werken? Tegen de verdrukking in. En wilt u uw koninkrijk doen komen? Wilt u trouw geven, ook als het dienen van u zoveel moeite met zich mee kan brengen? We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Zegent u de verkondiging van het evangelie onder uw volk Israël. Geef ook daar zicht op de Messias die gekomen is en die alles volbracht heeft. Heer, we bidden u ook voor deze wereld in nood. Een wereld waar we zoveel leed en ellende zien, dichtbij en ver weg. Heer, ontferm u toch. Wilt u vrede geven? Vrede tussen volken of groepen die elkaar naar het leven staan soms. Zegt u ook allen die op verantwoordelijke positie staan en belangrijke beslissingen hebben te nemen. Zegt u pogingen om vrede te bewerken of te houden. En geeft dat al dat leed ons ook des te meer uit doet zien naar de komst van uw koninkrijk. Als er werkelijk vrede is. Als de aarde vol zal zijn van de kennis van u. Heere, leer ons daar naar uitzien. Maak ons daarvoor bereid. En geef dat we ook de vrede mogen zoeken met onze naasten dichtbij. We bidden u voor ons land en volk, voor onze overheid, dat u hen wijsheid geeft om ons te regeren. En geef ook dat we als land niet bij u vandaan dwalen, maar wilt u een terugkeer geven tot u. En wilt u ook in een tijd waarin er zoveel tegen lijkt te spreken, toch werken met uw Heilige Geest. En steeds opnieuw jongeren en ouderen in de kerk en buiten de kerk trekken tot u. Geef ook dat er van ons leven en van onze gemeente een goed getuigenis uit kan gaan over wie u bent. En over het heil dat bij u te vinden is. Dat wij zo nodig hebben. En dat zo goed is. Heere, wilt u daarom ook vanmiddag in ons midden zijn. Geef ons wat we nodig hebben bij het brengen van uw woord, bij het luisteren. Geef dat we niet gehinderd worden door andere dingen, dingen om ons heen of dingen die ons bezighouden. Wilt u het rijk van de Satan afbreken en uw koninkrijk doen komen? Regeer ons door uw geest en woord. Geef dat uw woord voor ons overgaat vanmiddag, dat we daar nieuwe en oude schatten mogen vinden. En dat zo uw naam de eer ontvangt. Wij vragen dat van u, niet omdat wij daar recht op hebben. Niet omdat wij dat maken. Maar in afhankelijkheid van u, bidden we het van u. Alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen als inleiding op de prediking op Psalm 32, vers 1 en 3. Welzalig gij wie zonden zijn vergeven En ik bekende, ik beleed, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Psalm 32, vers 1 en 3. En u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Gemeente na de preeksing op Psalm 17, vers 7 en 8. Red mij van hen die het ruim genot van de wereld voor hun heel goed achten, geen deel dan in dit leven wachten. En maar blijf voor uitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17, vers 7 en 8 zingen we na de preek. Gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, eerlijk duurt het langst. Dat spreekwoord kennen de kinderen al. Eerlijk duurt het langst, dat wil zeggen, met eerlijkheid kom je het verst. De leugen komt altijd een keer uit. En jongens en meisjes, dat is ook belangrijk toch, dat je eerlijk bent. Als je een keer wat verkeerd hebt gedaan en je zegt het tegen je vader of moeder, dan zeggen die dat misschien wel. Ik vind het niet goed wat je gedaan hebt, maar ik vind het wel fijn dat je eerlijk bent. En andersom, niemand vindt het fijn om oneerlijk behandeld te worden. Zelfs criminelen schijnen daar een verschrikkelijke hekel aan te hebben als een ander oneerlijk is tegen hen. En er zijn eigenlijk maar heel weinig mensen die er waardering voor kunnen opbrengen als een ander de boel bedriegt. Eerlijk zijn is belangrijk. Maar dan horen we vanmiddag over iemand die oneerlijk is. En als het uitkomt, biegt hij het niet op, maar maakt hij het nog veel erger. En dan wordt hij geprezen. Hoe kan dat nu? Wat wil de Heer Jezus met deze gelijkenis nou zeggen? We luisteren daarna naar het thema de onrechtvaardige rentmeester. De onrechtvaardige rentmeester. Dat is een les over onze toekomst, over geld en over trouw. De onrechtvaardige rentmeester. Dat is een les over de toekomst, over geld en over trouw. Maar voordat we bij die bedoeling komen, moeten we eerst eens luisteren naar wat die gelijkenis nou eigenlijk betekent. Wat er gebeurt in die gelijkenis. Deze gelijkenis wordt namelijk algemeen gezien als een bijzonder lastige gelijkenis. Vooral om waar het op uitloopt. Hoe kan die Heer en hoe kan de Heer Jezus zelf deze man nu prijzen? Duurt oneerlijk hier het langst. De gelijkenis gaat over twee mensen. Een rijke man en een rentmeester. Die rijke man is iemand die een groot stuk land bezit, een landgoed. Met alles wat daarbij hoort aan huizen, schuren, slaven. Zulke rijke landeigenaren had je wel in Galilea in de eerste eeuw, de tijd van de Heer Jezus. Maar die rijke man, die landeigenaar, die zorgt in dit geval niet zelf voor zijn landgoed. Maar hij had een rentmeester aangesteld. En zo'n rentmeester, dat was niet iemand die eens wat klusjes voor hem deed. Maar dat was iemand die dat hele bezit beheerde en bestuurde. Een manager, zouden wij misschien zeggen. En dan met uitgebreide volmachten om dat land goed te runnen. Een rentmeester mocht grond verpachten, personeel aannemen of ontslaan. Hij moest de financiën regelen. Eigenlijk mocht die rentmeester alles doen wat voor een goed beheer van dat landgoed nodig was. Hij kreeg dus een groot vertrouwen van zijn heer. Een grote verantwoordelijkheid. Hij treedt op in naam van zijn meester. Alleen, het is niet zijn eigendom. Hij moet er wel verantwoording over afleggen. De Heer Jezus vertelt zijn gelijkenissen om de mensen iets te leren. Als een voorbeeld, als een spiegel vaak, ook voor ons. En wij zijn net als die rentmeester, zou je kunnen zeggen. De Heer vertrouwt ons veel toe. We krijgen een grote verantwoordelijkheid in hoe we omgaan met de aarde bijvoorbeeld. In hoe we al ons bezit, onze tijd, ons geld, onze energie besteden. De Heere legt het in onze handen. Hij geeft ons grote verantwoordelijkheid. Maar het is uiteindelijk niet van ons. We moeten er een keer rekenschap over afleggen. Dat komt in de Bijbel heel wat keren terug. We moeten rekenschap afleggen als ambtsdragers over de kudde, over de zielen die aan ons zijn toevertrouwd. Als ouders, over je kinderen. Iedereen moet rekenschap afleggen van zijn daden, van zijn woorden. De mensen moeten rekenschap geven van elk nutteloos woord, zegt de Heer Jezus ergens. Wij moeten een keer rekenschap afleggen. Wat heb je gedaan met mijn tijd? Het is Gods tijd. Wij zijn maar rentmeesters. En met je geld. En met je kinderen. En met je huwelijk. En met je houding naar anderen. Een rentmeester moet een keer verantwoording afleggen. Dat gaat over u en jou en mij. Nou, bij die rentmeester in de gelijkenis ging het niet goed. Want er kwamen klachten. Een aanklacht over hem. En daar moet zijn heer natuurlijk wat mee doen. Niet alleen voor zijn eigen bezit. Maar ook omdat anders in het dorp, in de omgeving, zijn eer op het spel staat. En je eer was en is buitengewoon belangrijk in een Oosterse cultuur. Dat is je goede naam, je reputatie, je betrouwbaarheid. Als je die kwijt zou raken, dan ben je weg. En die heer roept zijn rentmeester dan ook ter verantwoording. Wat hoor ik nou over je? En de rentmeester reageert niet eens. Hij is niet heftig verontwaardigd. Hij verdedigt zich niet. En dat is natuurlijk al een signaal. Wat zou je zelf doen als iemand je volstrekt onterecht van fraude of zo beschuldigt? Deze man zwijgt. En dat is al een erkenning dat er blijkbaar waarheid zit in het gerucht. Waarschijnlijk ging het niet om openlijke diefstal, dan zou er eerder sprake zijn van gevangenisstraf. Maar moeten we eerder denken aan wanbeheer. Een onverantwoorde omgang met wat zijn meester hem had toevertrouwd. En eigenlijk is de situatie wel helder, hij kan zo niet verder. Maar hij moet wel verantwoording afleggen. En dat geeft die rentmeester nog heel even de tijd om wat te doen. Het zal bij de mensen in de omgeving nog niet bekend zijn geweest. Wat nu, denkt die rentmeester dan? Wat moet ik doen, nu mijn heer dit rentmeesterschap van mij afneemt? Die verantwoording gaat hem niet meer helpen. Er zat dus inderdaad wat mis. En als die op die manier bekend wordt bij de mensen in de omgeving als een oplichter, een fraudeur, dan kan hij het wel vergeten om ooit nog in zo'n functie aan de slag te gaan. En met zijn alternatief is hij eigenlijk gauw klaar. Spitten, graven, werken als dagloner, kan ik niet. Voor bedelen schaam ik mij. Het een is hem te zwaar, het ander is hem te min. Wat moet hij dan? En dan weet hij het. Hij heeft nog maar weinig tijd, dus hij moet snel zijn. Ja, toen nog niet de grote rol van de media bij een schandaal. Maar dat tamtam in zo'n dorpje op het platteland kan ook snel gaan. Hij heeft nog maar even tijd, nog maar weinig speelruimte. Maar wat hij heeft, dat zal hij gebruiken. In zijn eigen voordeel. Op zo'n manier dat hij zijn gezicht redt en zijn toekomst veilig stelt. En heel berekenend gaat hij te werk. Eén voor één roept hij de pachters, de huurders van zijn meester bij zich. En hij past hun contract aan. 100 vaten olie schuldig, maak er snel 50 van. 100 zakken tarwe, doe maar 80. Hoe kan dat nu, kun je denken. Daar komt zijn heer toch meteen achter. Als hij even later de hele boekhouding in moet leveren. En verantwoording af moet leggen van zijn beheer. Hier maakt hij zijn wangedrag toch alleen maar erger mee. Of niet? En juist op dit punt verschillen de uitleggers nogal van mening. Want welk geld is hij nou eigenlijk aan het weggeven? Sommige uitleggers zeggen, hij scheldt de mensen hun rente kwijt. Alleen, rente vragen was in Israël een lastig ding. Want de wet van de Heere was daar duidelijk over. Rente vragen van een volksgenoot, dat mocht niet. Als iemand in nood was, dan hielp je hem. Je mocht hem gerust geld lenen, maar dan zonder rente. Je hielp een naaste in nood. Maar dat deed je niet om er zelf beter van te worden. Rente vragen mocht dus niet. Maar het gebeurde in de praktijk vaak wel. En dat kon dan natuurlijk niet openlijk, dat kon niet in het contract staan. Maar de mensen hadden er wel manier op gevonden om het gebod te omzeilen. Iemand die bijvoorbeeld kwam om 80 zakken tarwe te lenen, die moest dan een schuldbekentenis tekenen van 100 zakken. En die 20 verschil, die kreeg hij niet, maar die moest hij wel terugbetalen. Dat was dus feitelijk de rente. Zo stond het niet in het contract, voor de letter hadden ze zich keurig aan de wet gehouden, maar in de praktijk natuurlijk niet. En als je even kijkt naar die getallen in de gelijkenis, was het dus ook een forse rente. 20 van 80. Dat is een kwart. 25% rente. Dat is erg veel. Maar zo'n rente was niet ondenkbaar in die cultuur. En als het inderdaad om rente zou gaan, is het bij olie nog veel erger. 50 en 100 vaten. Dan heb je dus een rente van 100%. Maar omdat olie een heel onzeker product was, is ook dat niet eens ondenkbaar. Volgens die uitleg zou die rentmeester met de aangepaste schuldbekentenis dus de rente terugdraaien. Van 100 zakken tarwe naar 80, maar het was eigenlijk ook 80. En daar zou de schuld na die wijziging weer in overeenstemming zijn met de wet van Mozes. In dat geval geeft de rentmeester dus alleen maar het geld aan de mensen terug waarop hij of zijn heer volgens de wet van Mozes toch al geen recht hadden. Zouden we het helemaal niet mogen vragen. En ze hoefden dus alleen de 50 vaten olie of de 80 zakken tarwe terug te betalen die ze daadwerkelijk ontvangen hadden. Als dat zo is, dan komt die rentmeester er aan het eind toch nog wel goed af. Eerst deed hij wat niet mocht, maar aan het eind keert hij daarvan terug en is hij gehoorzaam aan Gods wet. Toch lijkt die verklaring me niet zo waarschijnlijk, gemeente. Want die rentmeester wordt aan het eind van de gelijkenis, in vers 8 en 9, nog steeds een onrechtvaardige rentmeester genoemd. En hij wordt gerekend onder de kinderen van deze wereld. Hij lijkt dus niet iemand die het eerst verkeerd doet, maar dan tot inkeer, tot bekering komt en het dan aan het eind wel goed doet. Integendeel, met zijn plan om de toekomst veilig te stellen, maakt hij het alleen maar erger in zijn eigen voordeel. Hij laat de mensen hun schuldbekentenis aanpassen en hij geeft dus vrijmoedig een heleboel geld van zijn heer weg. Zijn heer had er recht op, maar als de papieren aangepast zijn, is het verdwenen. Ja, kun je denken, maar daar komt die heer toch meteen achter. Vast wel. Maar op dit moment is de rentmeester voor de mensen in het dorp nog steeds de rentmeester. De manager die met alle volmachten van zijn heer handelt. Die schuldenaars die bij hem komen, die zullen denken dat hij dit doet in opdracht van zijn meester. En natuurlijk, misschien hebben ze het wel een vreemde handelwijze gevonden. Ze zullen het niet verwacht hebben. Maar waarom zouden ze er eigenlijk lastige vragen over gaan stellen? Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan, zullen ze wel gedacht hebben. Snel aanpassen die documenten. Die schuldenaars zullen er dus van uitgaan dat dit allemaal gebeurt in de opdracht van die rijke landeigenaar. En je kunt je wel voorstellen hoe het dan gaat in zo'n dorp. Het gerucht van de vrijgevigheid van die rijke man gaat als een lopend vuurtje rond. Iedereen is blij met hem. Zijn populariteit stijgt. En daarmee zit die rijke man klem. Want als hij de boeken nou ontvangt van zijn rentmeester, en hij bekijkt ze en hij komt erachter dat de verlaging van die schuld helemaal niet terecht was, als hij ze na het onderzoek van de boeken nou terug wil draaien. Dan kijken de mensen hem erop aan. Zijn manager was onbetrouwbaar. Nou hebben ze in zijn naam een groot cadeau gekregen. En nou draait hij het weer terug. Dan zou die landeigenaar zijn geloofwaardigheid helemaal kwijt zijn. En zijn populariteit keldert. Want als je eerst denkt dat je de helft van je schuld kwijt bent. En je moet het daarna toch allemaal betalen. Dan voelt het dubbel zo zwaar. Wat kan die rijke man dus eigenlijk anders doen? Dan slik en de schijnen hoog houden dat dit grote cadeau inderdaad van hem afkomstig is. En daarmee heeft die rentmeester een goede zet gedaan. Hij heeft zijn toekomst veiliggesteld. Want natuurlijk maakt hij er vrienden mee onder de mensen die nu veel minder schuld hebben dan eerst. Voor zo'n groot bedrag dat hem wordt kwijtgescholden. Mag die laatste wel een keer komen eten, om zo te zeggen. Als iemand de helft van je hypotheek betaalt, dan kan die goed eten krijgen. En dat is zijn doel. Als hij dan als rentmeester is afgezet, dat hij bij de mensen welkom is. Natuurlijk kun je dan verder denken en zeggen, ja maar, zo kun je toch niet verder. Ook al heb je dan misschien een heleboel mensen waar je geregeld is terecht kunt. Maar zo kun je toch niet de toekomst in. Nou, hij wordt nu zeker afgezet als rentmeester. Zijn heer vertrouwt hem niet meer. En dan kun je misschien wel her en der terecht, maar je kunt toch niet jarenlang van de een naar de ander blijven gaan? Nee, dat klopt. Het is ook een gelijkenis. Daar past ook niet alles precies in. Dat hoeft ook niet. Het gaat om de boodschap. Maar als die man dan inderdaad zo onrechtvaardig is, eerst als een wanbeheer, daarna bedrog, corruptie, valsheid in geschriften. Hoe kan het dan dat hij aan het eind van de gelijkenis, vers 8, geprezen wordt? Geeft de Heere Jezus hier nou een oplichter als voorbeeld? Waarom wordt hij geprezen? De Heer preest de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Daarom alleen, om zijn wijsheid, zijn vooruitzien. Dat is het punt dat Christus onderstreept. Dus nee, deze man wordt niet geprezen omdat hij oneerlijk was. Niet omdat hij wanbeheer pleegde, niet om zijn frauderen. Hij wordt nog steeds onrechtvaardig genoemd. Dat wil zeggen ongehoorzaam, ontrouw aan de wet van God. En die onrechtvaardigheid is absoluut geen voorbeeld. Maar hij heeft het wel goed aangepakt. Je zou het kunnen vergelijken met dat je eens wat hoort of leest over een of andere overval. Een paar maanden geleden was die diamantroof op Schiphol weer in het nieuws. Een groepje mensen was daar binnengekomen op een afgesloten platform. Die hadden voor tientallen miljoenen euro's aan diamanten buitgemaakt. Waren weer vertrokken door de beveiliging heen. En elk spoor ontbrak. En pas jaren later, en eigenlijk door toeval, werd de zaak opgelost. Daarom was het in het nieuws was. Nou, voor zo'n geslaagde overval kun je op een bepaalde manier best bewondering hebben. Daar hadden ze toch goede informatie voor nodig. En een perfecte organisatie. En een goede samenwerking. En je zou misschien best nieuwsgierig zijn hoe ze dat nou hebben aangepakt. Maar ook al heb je er bewondering voor, dat betekent niet dat je het een goede daad vindt. Het blijft een misdrijf. Waarvoor mensenlevens op het spel gezet zijn. Terecht natuurlijk dat mensen daarvoor veroordeeld worden. Nou, zo is het in deze gelijkenis ook. Die rentmeester wordt geprezen. Niet omdat zijn daden zo goed waren, maar wel omdat hij vooruitziend gehandeld heeft. Hij dacht na over zijn toekomst. Hij stelde zijn toekomst veilig. En dat brengt ons bij de eerste boodschap voor ons over de toekomst. Deze man denkt na over de toekomst. En hij neemt daar maatregelen voor. Hij ziet het onheil naderen. En jawel, dat was zijn eigen schuld. Maar vervolgens doet hij wel wat. Hij bereidt zich voor op de toekomst. En jij, en u, en ik gemeente, zorgen wij net zo goed voor onze toekomst als deze man? Zorg je net zo goed voor je ziel als voor je gezondheid en je pensioen? Daarin is die man een voorbeeld. De Heer Jezus vertelt deze gelijkenis aan zijn discipelen. Maar de fariseeën hoorden het ook. En tegen hen zegt Christus even verder, vers 15. U bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen. Maar God kent uw hart. Je kunt precies weten wie er allemaal onrechtvaardig zijn. Zo'n oplichter als die rentmeester bijvoorbeeld. En het klopt ook nog. Of mensen die zich openlijk van God afkeren. Of mensen in de kerk die iets verkeerd doen. Maar dan wijs je telkens naar anderen. En dan doe je precies hetzelfde als de fariseeën. Die vonden dat alleen anderen een probleem hadden. En zichzelf vonden ze rechtvaardig. Trouw aan Gods verbond. Gehoorzaam aan Gods wet. Passend bij zijn koninkrijk. Maar Christus wijst hen niet terecht. Want ze rechtvaardigen zichzelf. Ze beoordelen zichzelf. In plaats dat ze zich onderwerpen aan Gods oordeel. En ze keuren het af dat Christus eet met hoeren en tollenaren. Openlijke zondaren. Maar ze zien voorbij aan hun eigen hart. En als ze echt zouden luisteren naar de schrift. Dan weten ze dat niemand rechtvaardig is. Als ze Mozes echt geloven, dan moeten ze ook Jezus erkennen als de beloofde Messias. En nu moet je niet denken, o die hoogmoedige fariseeën, want dan doe je exact hetzelfde. God kent uw hart. En zonder Gods genade kun je heel druk zijn met anderen, of op anderen neerkijken. Naar welke kant dan ook. Maar dan ben je net zo schuldig. En dan heb je de Heere niet nodig. Wie denkt dat hij gezond is, gaat hij naar de dokter. Maar wie ziek is. Je moet niet naar anderen kijken. Laat Christus zien. Maar zelf bij de Heere komen. En je schuld eerlijk beleiden. Het niet kleineren. Niet goed praten. Niet het komt later wel. Niet iedereen doet het. Maar zelf erkennen dat je God de eer niet geeft die hem toekomt. Dat je niets te zeggen hebt als hij je rekenschap vraagt. Wat je met zijn gaven hebt gedaan. Ja, de ene zonder toedekken met de ander. Zoals deze oplichter, dat kunnen wij wel. Maar het eerlijk beleiden, dat is nodig. Ik heb gezondigd. Ik heb het verdiend om afgezet te worden. Ga weg van mij. En tegenover de levende God hoef je en kun je niet proberen om er onderuit te komen met nog meer bedrog. Het is juist zo nodig en zo'n zegen als je het eerlijk gaat zien. Als je je zonde eerlijk voor de Heere beleidt. En dan belooft hij ook, als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeeft. Omdat hij de schuld wilde dragen. Niet omdat hij niet anders kon, maar gewillig. Hij is barmhartig en genadig. En die zorg voor je toekomst heeft haast, laat Christus in deze gelijkenis zien. Die man had geen tijd te verliezen. Zijn schuldenaars moeten opschieten, dat zegt hij ook, schrijf snel. Hij heeft toch maar even. En in dat licht staat ons leven ook gemeten. Zo verkondigt de Heer Jezus het, bekeer u, want het Koninkrijk der Hemelen is dichtbij gekomen. Het staat voor de deur. Je kunt je toekomst niet later wel een keer regelen, Want dan kon het wel eens te laat zijn. De Heer Jezus stelt die zo'n onrechtvaardige rentmeester als voorbeeld voor ons. Dat is de conclusie aan het slot van vers 8. De kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. De Heer Jezus zet dus twee soorten mensen tegenover elkaar. Met de bedoeling natuurlijk dat je je afvraagt, waar hoor ik bij? De kinderen van de wereld of van het licht? De kinderen van de wereld die leven voor het hier en nu, die hun toekomst op aarde zoeken. En dan is geld vaak belangrijk, status, hoe de mensen over je denken. Of de kinderen van het licht, die verlicht zijn door het licht van het evangelie, die Gods koninkrijk zoeken. De kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht, zegt Christus. Onder elkaar. Dat wil zeggen, op het menselijke vlak, los van hun verhouding tot God. Maar dan zijn de kinderen van deze wereld vaak meer vooruitziend dan de kinderen van het licht. Dat is beschamend onderwijs van Christus. Die rentmeester zat helemaal verkeerd in waar hij mee bezig was. Maar hij denkt wel na over zijn toekomst. Die stelt hij veilig. En wij, gemeente, hoe leven wij te midden van een wereld die gaat voor het hier en nu? Zijn wij ook zo met onze toekomst bezig? Of doen we precies hetzelfde? Dat blijkt in concrete keuzes die je maakt. Ik kan niet naar catechisatie, want het is deze week druk op school. Ik ben niet in de kerk vanmiddag, want ik ben ergens anders heen. Daarmee laat je zien wat je belangrijk vindt. Daarmee laat je zien wat je als ouders het belangrijkst vindt voor je kinderen. Hoe gebruiken wij de tijd die God ons geeft? Het kan toch niet zo zijn dat je wel uren besteedt aan films en internet en eigenlijk geen tijd kunt vinden om je Bijbel te lezen. Voor welke toekomst leef je dan? Het blijkt in concrete keuzes die je maakt, maar dieper en veel meer nog in waar je hart vol van is, waar je druk mee bent, waar je verlangen naar uitgaat. Is dat om de Heere te kennen en meer te kennen? Of zijn het eigenlijk altijd dingen van deze wereld? Waar leef je eigenlijk voor? Wat is het doel van ons leven? Zorg voor je toekomst, laat Christus in deze gelijkenis zien. En doe dat snel. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere komt daarna. En voor al het andere zal de Heere dan zorgen. Zoek eerst het koninkrijk van God. Door te luisteren naar het onderwijs van Christus zelf. Zoals Maria die aan zijn voeten zat. Dat was het goede deel. Dat was het ene nodige ontvangen. Luisteren naar de zaligmaker. Deze gelijkenis is een oproep om voor je toekomst te zorgen. Het is ook een oproep voor onze omgang met geld. Dat is het tweede. Want in de versen na deze gelijkenis gaat het ook over de omgang met geld. Maak u zelf vrienden. Met behulp van de onrechtvaardige mammon. Dat is een Aramees woord dat geld betekent, of de god van het geld. En de onrechtvaardige mammon betekent niet dat je op geen enkele goede manier met geld om kunt gaan. Maar wel dat het hoort bij de aardse goederen. Niet bij de hemelse schat. En die oproep sluit aan bij deze gelijkenis. Dan worden dezelfde woorden gebruikt. Die rentmeester gebruikte zijn geld, of eigenlijk zelfs het geld van zijn heer, om vrienden te maken. Zodat hij na zijn ontslag goed ontvangen zou worden door de mensen. De Heer Jezus zegt vervolgens, als je nou zelf gebrek begint te lijden, als het op is, en daar bedoelt hij mee, als je leven op is en je gaat sterven. dan heb je aan je bezittingen niks meer. Het doodshemd heeft geen zakken, zegt het spreekwoord. Dat wil zeggen, daar kun je niks in stoppen. Je kunt niets meenemen als je sterft. Gebruik je geld nu dan zo, zegt Christus, dat je dan ontvangen wordt in de eeuwige tenten, in de vele woningen van God en al de zijnen. Mag je dan geen geld hebben? Dat zegt Christus niet. Geld op zich is niet verkeerd. Maar het roept wel snel boven wat er leeft in ons hart. Begeerte, hebzucht, egoïsme, je schatten in deze wereld zoeken. Geld is wel een groot gevaar, laat de Bijbel zien, op weg naar het koninkrijk van God. Geld maakt niet gelukkig, zeggen mensen soms, maar het is wel makkelijk als je het hebt. Jawel. Maar op weg naar de eeuwige tenten is het veel makkelijker een belemmering dan een hulpmiddel. Maar hoe kun je nou vrienden maken met behulp van geld? Dat zegt de Heer Jezus hier toch. Dat is dat je alles bezit in het besef dat je rentmeester bent. Een goede omgang met geld is dus niet alleen dat je niet fraudeert, maar dat je beseft dat je rentmeester bent. Dat gaat veel verder. Dan kun je niet meer zeggen, het is van mij. Maar dan vraag je, wat wilt u? Wat wilt u met mijn geld? Of mijn geld? Het geld dat ik van u kreeg. En wat wilt u met mijn tijd? En met mijn toekomst? Maar ik heb er toch zelf voor gewerkt, kun je denken? Jawel. Met de kracht die God je gaf. Met het verstand dat je van hem ontving. De adem die hij gaf zelfs. Als dat maar even weg is, ben je alles kwijt. De Heer heeft als de schepper recht op heel deze wereld, op heel mijn leven. Heel de aarde, zongen we net uit Psalm 24, en alles erin is zijn eigen. En dat is nog veel meer zo. Als je de Heere persoonlijk mocht leren kennen, als zalig maken, als verlossen. Als hij mij gekocht heeft met lichaam en ziel. Hoe zou ik dan ooit kunnen denken? Maar het is mijn geld. Ik heb geen zin om daar mijn tijd aan te geven. En dit is onderwijs van de Heere Jezus Christus zelf, gemeente. Hij die wist wat het was om rijk te zijn. Echt rijk. In de hemelse heerlijkheid. Maar die arm werd. Om zondaren rijk te maken. Hij gaf alles weg. Hij gaf zichzelf. Als er iemand iets mag zeggen over rijkdom en armoede. Dan is hij het. Maar hoe moet je dan je geld gebruiken? In je tijd enzovoort. Nou, zoals die rentmeester deed. Deel het uit. Doe er goed mee voor anderen. Met dit verschil, dat je dan niet het geld van een ander hoeft weg te geven, maar dat van jezelf. Dan is het tenminste ook echt een geschenk. Gebruik je geld zo, dat het je niet in de weg staat, maar dient met het oog op de eeuwigheid. En het was trouwens al nooit van mij. Maar gebruik het tot eer van God. En tot heil van je naast. Want dat is wel het een of het ander, laat Christus zien. Je kunt niet God dienen en de mammon. Je kunt niet voor God leven en voor het goud. Hoe je met je geld omgaat, of je nou veel of weinig hebt. Laat zien wie je dient met je hart. En misschien mag je het wel gebruiken tot het heil van anderen. En dan het laatste, trouw. Want naar de toekomst en het geld is dat de derde boodschap. Wees trouw, vers 10. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Je zou kunnen denken, wat maakt dat nou uit? Hoe ik omga met mijn geld. Dat kleine beetje dat ik heb. Misschien wat meer. Maar daar gaat het toch niet om? En je mag voor geld ook gerust wat anders invullen. Hoe je omgaat met je lichaam, of met je kerkgang, met hoe je praat over anderen, daar gaat het toch niet om? Zoiets kleins? Maar of je trouw bent in het kleine, laat zien of je het grote aankunt. Wij denken vaak wel makkelijk dat we dingen aankunnen. En je hoort wel eens dingen waarvan je denkt, hoe kan iemand dat nou doen? Dat zou ik nooit doen. Als je hoort van een dictator die zijn macht misbruikt. Als je hoort van sommige mensen aan de top die absurde salarissen binnenhalen, graaien noemen we dat. Mensen die anderen seksueel misbruiken. Dat zou ik nooit doen. Toch? Maar er wordt niet voor niks gezegd dat absolute macht mensen absoluut corrupt maakt. Het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. Christus zegt, wie in het minste trouw is, is ook in het grote trouw. En kijk dan nog eens naar die dingen. Machtsmisbruik. Maar hoe ga je zelf om met de macht, met de bevoegdheden die je hebt op je werk of in je gezin? Graaien. Maar hoe ga je om met je eigen inkomen? Misbruik. Maar hoe kijk je en hoe praat je zelf over anderen? Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En anders niet. Wij kijken vaak naar die grote dingen. Maar misschien dat we die kleine dingen nog wel veel meer zien over je karakter. Over je hart. Wat minder opvalt, doe je ook minder voor de mensen. En dan blijkt juist wat in ons leeft. De trouw van die rentmeester uit de gelijkenis was natuurlijk geen voorbeeld. Integendeel. Maar juist die trouw laat zien dat we beheerder zijn. Geen eigenaar. Trouw gaat niet over wat het je oplevert, maar om wie je dient. En hoe je dient. Dat is ook een oproep voor ons leven, gemeente. Als je de Here kent en de Here wil dienen. Dat gaat niet om grootse plannen en projecten. Wat ik allemaal eens voor God zal doen. Het gaat allereerst om trouw. Op de plaats waar de Here je stelt. Trouw in je omgang met geld. Oprechtheid in wat je zegt en zwijgt. Trouw aan wat je belooft. Trouw dus allereerst in het leven van alle dag. In je gezin, op je werk, in de kerk. Trouw zijn in het minst. En zo ook dat je met liefde weer eens een vieze luier verschoont als je kleine kinderen hebt. Misschien niet altijd liefde tot die taak, vast niet altijd. Maar wel liefde tot je kind. En tot de Here vooral. Het is ook hoe je je huiswerk doet voor een vak waar je helemaal geen zin in hebt. Het is hoe je thuis de vervelende werkjes niet altijd voor een ander laat liggen. Je kunt gelijk beginnen zometeen. Het is dat je trouw bent in wat de Here je geeft. Want als je de Here al niet wil dienen met zoiets kleins als geld, hoe zal hij je dan het ware, de hemelse goederen geven? Hoe kan dat allemaal worden? Trouwer zijn dan die rentmeester uit deze gelijkenis? Dat gaat misschien wel, lijkt het. Maar echt trouw. Niet vast aan mijn geld of bezit. Echt levend in het besef dat ik onderweg ben. En verantwoording af moet leggen. Hoe kan dat? Dat red je zelf niet. Zoveel nutteloze woorden. Zoveel egoïsme. Zoveel zonde tegenover God. Je kunt alleen voor God verschijnen als je schuilt achter de enige die werkelijk trouw was. Die Gods koninkrijk zocht. Die vrijwillig arm werd. De Heere Jezus Christus. Alleen door tot Hem te gaan. Achter Hem te schuilen. Kun je ook loskomen van je bezit en van jezelf. En kun je trouw en met vreugde de Here en je naaste dienen. En wie zo dient, ontvangt loon. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Om zijn trouw, om zijn genade alleen. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst komen we tot u, om uw naam te danken voor uw woord dat u ons liet horen. De spiegel die u ons voorhield. Heere, geef er ook eerlijk in kijken, het niet naast ons neerleggen, maar ook zien hoe wij zelf omgaan met onze toekomst en met ons geld en hoe trouw wij zijn. Heere, bewaar ons ervoor dat we opgaan in het leven hier en nu, dat we u vergeten, als dat uitstellen tot later. Heere, ons uw koninkrijk zoeken, uw gerechtigheid, dat als eerste, en dan zorgt u immers voor het andere. Heere, maak ons trouw op de plaats waar u ons stelt. U weet wat we nodig hebben. U kent ons hart. Wees u zo ook met ons als we hier vandaan gaan. In de week die voor ons ligt, bij alle dingen die ons daarin te wachten staan, dingen waar we naar uitzien of tegenop zien, wijst u ons de weg. Neem ons onder uw hoede en leid ons achter u aan. Vergeef ons al onze zonden. Alles waarin wij onszelf zoeken, waarin wij u vergeten, waarin wij niet trouw zijn. En zie ons aan in uw genade. Maak ons uw beeld gelijk. Wij vragen dat alles van u. Niet om iets uit ons, maar alleen om Christus wil. Amen. Weet te zingen met ons op 146 vers 5 en 6. Het is de Heer die het rechterarme der verdrukte gelden doet. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. 146 vers 5 en 6. Ga heen in vrede, ontvang met een binnen het harde zegen van de Heer die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.